Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 34, de versen 1 en 2. 34, 1 en 2. Schriftlezing, gemeente, is hoofdstuk 14 van Hosea. We beginnen te lezen bij vers 2. Hosea 14. En we beginnen te lezen bij vers 2. Daar horen wij Gods woord. Bekeer u, o Israël, tot de Heere uw God toe. Want ge zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeert u tot de Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Zo zullen wij betalen de farren onze lippen. Asser zal ons niet behouden. We zullen niet rijden op paarden. En tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Ik zal hun lieder afkering genezen. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. Want mijn toorn is van hem gekeerd. Ik zal Israël zijn als de dauw. Hij zal bloeien als de lelie. En hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als van de olijfboom. En hij zal een reuk hebben als de Libanon. Ze zullen wederkeren zittende onder zijn schaduw. Ze zullen ten leven voortbrengen als koren en bloeien als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik meer met de afgoden te doen? Ik heb hem verhoord en zal op hem zien. Ik zal hem zijn als een groenende denneboom. Uw vrucht is uit mij gevonden. Wie is wijs die verstaat deze dingen? Wie is verstandig die bekennen ze? Want des Heeren wegen zijn recht. En de rechtvaardigen zullen daarin wandelen. Maar de overtreders zullen daarin vallen. Tot zover het woord van de Heer. We willen nadenken in deze dienst over de versen 6 en 7. De versen 6 en 7, en daar leest u, ik zal Israël zijn als de dauw, hij zal bloeien als de lelie, en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden, en zijn heerlijkheid zal zijn als van de olijfboom, en hij zal een reuk hebben als de Libanon. Tot zover. Willen wij belijdenis doen van ons geloof en zingen wij daarna Psalm 62, het eerste vers. En een ieder spreekt in zijn of haar hart, ik geloof in God de Vader de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
In ons gebed, gemeente, willen wij onder andere ook denken aan onze broeder, ouderling Marien Thalen, die morgen wordt opgenomen in het Icasia ziekenhuis te Rotterdam vanwege een knieoperatie. We willen hem de Heere opdragen. Wij willen ook dankzegging doen dat de Heere broeder Leen van de Bos zo vooruitgang heeft doen ontvangen dat hij komende woensdag naar huis mag. En dat hij niet meer in Bos en Duin hoeft te blijven. We willen ook de Heere opdragen zuster Blok, die een oogoperatie heeft ondergaan. En het zal enige weken duren voordat er duidelijke resultaten zichtbaar zullen zijn. Maar we willen haar de Heere opdragen. En willen we ook denken in ons gebed aan Martijn Hoogmoed, die momenteel in het Maastad ziekenhuis is. Hij is daar opgenomen wegens overspanning. We willen hem ook de Heere opdragen. Zullen we samen de Heere bidden en danken. Heere, eeuwige God, u die te loven zijt. U die groot zijt, u hebt geen begin en u hebt geen einde. Gij zijt God, ge zijt van eeuwigheid tot eeuwigheid. En u hebt ons in de tijd, in het leven geroepen. En u bent het die ons leven onderhoudt. U voedt ons. U geeft ons kracht om te leven. U doet uw zon opgaan over bozen en goeden. In uw goedheid geeft u ons de regen op uw tijd. En u geeft het ons dat wij al zo lang in vrede en vrijheid als gemeente mogen samenkomen. Heer, u hebt ons ook het voorrecht gegeven dat we nu voor de tweede maal in uw huis samen mogen komen. U geeft zoveel dat wij uw woord thuis binnen handbereik hebben. Dat u tot ons spreekt in onze eigen moedertaal. Dat u een God bent die zoveel voorbeelden geeft van uw ontferming, van genade. En zo bent u een God die ons het aan niets heeft laten ontbreken. Heer, als we toch letten op al de voorrechten en al de weldaden en al de zegeningen die u ons hebt uitgemeten. En daar is geen van ons uitgezonderd. Dan moeten we u zeggen, Heere, wij zijn geringer dan al deze weldaden. Dan komen wij er allemaal met schuld van af. En dan moeten we ons allemaal voor u verootmoedigen. En dan moeten we allemaal roepen, Heere, treed niet met ons in het gericht. Ook al waren we vanmorgen aan het heilig avondmaal, dat is niets om ons op te beroemen. Ook dat is enkel genade. En de gasten aan het avondmaal hebben daar beleden dat ze midden in de dood liggen. En dat ze uit zichzelf ook niets voor u kunnen voortbrengen. En daarom is alles wat u geeft genade. En zo komen wij u opnieuw bidden. En wij bidden u dan om genade. Of u uit genade ons uw Heilige Geest niet wilt onthouden, maar dat uw Geest op ons als gemeente zou worden uitgestort. En dat u door uw Heilige Geest intrek zult nemen in onze harten. Dat niet alleen de boze uitgeworpen wordt. En dat niet alleen onze harten gereinigd worden. Maar dat u binnentrekt. Want anders, dan zal het nog veel erger met ons aflopen dan het met ons was in het begin. Heere, we belijden u dat uw geest in onze harten moet werken. Anders loopt het totaal verkeerd met ons af. En Heere, u hebt ons uw geest gegeven op de Pinksterdag. En uw geest werkt. Die tongen van vuur werken in alle richtingen. Onder alle talen en stammen en naties. En daar danken wij u voor, o daar aanbidden wij u voor, dat u zo met barmhartigheid bewogen bent met deze wereld in nood. En dat u naar haar omziet. En dat u uw woord doet verkondigen op zoveel plaatsen. Heere, u werkt met uw geest. Overal, Heere, wil het ook bij ons doen. Want als uw geest in onze harten komt, dan worden we wakker geschud. Dan beseffen we dat we nog zonder u geleefd hebben, al de dagen van ons leven, als we nog onbekeerd zijn. En dan worden we wakker geschud. En wanneer uw geest doorwerkt, dan komt een nieuw leven in ons hart. Maar dan zullen uw kinderen ook dieper ontdekt worden aan het vuil van hun eigen hart. Dan zullen ze teruggebracht worden tot de oerzonde in Adam. En dat wordt toegeëigend als hun eigen kwaad. En dan wordt uw kind ootmoediger en nederiger van hart. En zo wordt de Heere Jezus steeds meer noodzakelijk, steeds meer lieflijk, steeds meer dierbaar. En dan mag uw volk steeds meer schoonheid ontdekken in Christus Jezus, ook onder de tekenen van brood en wijn. En als uw geest werkt, dan zullen jongeren een lust hebben om de Heere te vrezen. En dan zullen ouderen getuigen van de hoop die er ligt in u. En dan zal het leven geheiligd worden. En dan zal hem onderling gesproken worden. Komt gij, Godgezinden, hoort wat God mij heeft doen ondervinden. Dan wordt uw naam geëerd in onze gezinnen, in onze huwelijken. Dan plant u het kruis midden in onze huwelijken, in onze levens, in onze bedrijven. Ja, dan wordt alles u ondergeschikt. En dat is nou zo rijk. Wanneer u onze God bent. En daarom vragen wij u om de uitgieting van uw Heilige Geest op ons. Wanneer we aan het avondmaal geweest zijn vanmorgen, toon ons, Heere, wie we zijn voor u. Toon ons de gebreken, ook als er fundamenteel gebrek nog is in ons leven, ook al gingen we aan de tafel. Laat het ons zien en breng ons dan nog tot bekering. Maar als we niet aan de tafel waren omdat we wisten dat we er niet hoorden, Heere, laat dat ons niet in een valse rust wiegen, in slaap wiegen, maar maak ons wakker. En als het is dat we worstelden met het avondmaal en ernaar verlangden, En dat we onszelf een raadsel waren. En dat we u vroegen om licht. En voor ons eigen besef kwam er niets en was er niets. En dat we vertwijfeld zijn en misschien stormt het. En misschien leeft er zelfs een aanklacht in ons hart tegen u. Want we zijn zo dwaas allemaal. Heere, laat dan uw geest licht werpen op uw eigen woord. Genees ons van onze afkeringen en van onze afdwalingen. En vertoon uw glans. Wij zijn diep van u afhankelijk. Van het doorbrekend werk van uw geest. Het komt alles van u. Er is niets van ons bij. U bent het begin en het einde. U bent het begin, u bent de voortgang en u bent het einde van het geloof. Alles vloeit voort uit uw welbehagen. En daaraan bidden wij u voor. Daar danken wij u voor, want dankzij uw welbehagen hebt u een volk. Als dat welbehagen er niet was, als het nou lag aan mensen, aan hun wil en aan hun inzet, dan was uw kerk leeg. Dan was er 2000 jaar geen kerk geweest. Maar heren, er is een kerk. Dankzij uw welbehagen. O, wat een troost. Wil naar uw welbehagen werken. En dan mogen we allemaal weten. Dat u het welbehagen ons openbaart. Dat u geen lust hebt aan de dood van enig zondaar. En u roept de ganse wereld toe. Wend u tot mij, gij einden der aarde, en wordt behouden. Heere, maak ons werkzaam. Met uw geopenbaarde wil. En dat die geopenbaarde wil ons niet straks tegen ons zal getuigen. Heere God. Wil met uw geest in ons midden zijn. Wil wonderen doen. We hebben geen mens nodig, Heere. We hebben geen meer kerkgangers nodig. We hebben geen mensen nodig. Geen mensenwijsheid. Heere, uw geest. Kom in ons midden. Dan zal er bloei zijn. Dan zullen er wonderen gebeuren. Maar we belijden u dat wij ook uw geest bedroefd hebben. Uw dienaar heeft zonden en de kerkenraad, de ouderlingen en de diakenen en ieder van ons. Heren, we verdienen het niet. Maar we pleiten en roepen uw naam aan. Of dat u zelf in ons midden wilt zijn om uw goedertierenheid wil. En om uw zoons wil. En om uw verbond. Om uw goedheid wil. Om uw woord wil dat onder ons verkondigd is en wat toch niet tot u zal ledig terugkeren. Heere, uw geest, uzelf. Woon in onze harten, de harten van de jonge mensen. Leid hun leven. Sommigen hebben examen gedaan. En misschien waren er die geslaagd zijn. Daar wil u dan voor danken. En u onze jonge mensen opdragen in de jeugd waarin er zoveel stormt, waarin er nog geen vastheid is en nog geen richting is. Heere, wilt u hen tot een rotsteen zijn waar ze op mogen steunen en dat ze mogen leren onafhankelijk van andere jongeren te staan op de rotsteen Christus. Leid hen op die rotsteen die voor hen te hoog is. En wilt u hen verblijden door uw bemoeienissen? Geef dat onze jonge mensen uw woord zullen onderzoeken, het zullen lezen en hun hulp en heil van u zullen verwachten en niet bij de dwazen zullen behoren die voor de wereld leven en daar hun genot en geluk in vinden en maar wat lippentaal besteden aan u, wat een belediging. Laat dat toch nooit zo mogen zijn onder ons werk, onder onze jongeren, dat ze er ernst mee zullen maken. We bidden u voor onze broeder Thale. We danken u voor hem en voor het werk wat hij in ons midden mocht doen al zoveel jaren. Heere, zegen onze broeder verder in zijn ambt als ouderling. Stel hem tot rijke zegen. En wanneer hij nu een knieoperatie moet ondergaan, omdat het lopen al pijnlijker wordt, wilt u met hem gaan. En laat hij mogen steunen op de arm van zijn hemelse liefste. En wilt u hem dragen, dat hij het goed mag hebben met u. Bewaar hem, zegen hem. In uw genade en geeft u volledig herstel na de operatie. Zegen zuster Blok, wil geven, Heere, dat de operatie geslaagd mag zijn. Het duurt nog weken voordat het oog kan herstellen. Wilt u geven dat het licht mag terugkeren in haar oog. Maar wij vragen u ook of u het licht van uw geest in haar hart wil schenken. Dat dat licht mag opgaan voor haar. Zo zal ze gezegend zijn. Ook nog zo kort na het overlijden van haar geliefde man. Wees haar nabij. Zoals u alleen zich ontfermt over de weduwen. Zoals u alleen dat kunt doen, doet het bij haar. We danken u, Heere, voor onze broeder Leen van de Bos, dat hij zo vooruit mocht gaan. Heere, dank u dat u hem rust gegeven hebt en adem voor zijn ziel en genade en kracht. Wat een wonder van ontferming. O, wil hem verder ook gedenken, zegenen en geven dat hij inderdaad woensdag ook weer thuis mag komen. Verblijd hem met zijn vrouw en hun kinderen in uw ontferming. En we danken u nogmaals voor wat u gegeven hebt bij onze broeder en zuster Corné en Gerarda. Wat een blijdschap en vrede dat onze broeder weer thuis mag zijn. Zegen dat gezin ook in uw gunst. Heere, we bidden u voor Martijn Hoogmoed. U kent hem, de nood waar hij in terecht gekomen is. Heere, wilt u zijn redder zijn uit die nood? Wilt u vrede tot zijn ziel spreken? Wilt u uzelf openbaren met uw licht en met uw waarheid? En wilt u hem verlossen en hem nabij zijn en het verkeerde wegnemen? U weet wat in zijn hart schuilt en u kunt vrede gebieden. Heere Jezus, ontferm u over Martijn en laat dit waar hij nu doorheen gaat mogen leiden tot zijn eeuwig welzijn. Vertroost hem en wees hem goed en nabij. Gedenk onze broeder Broeren die niet meer spreken kan. Wilt u tot hem spreken van vrede en genade? En wilt u hem leiden? Dat hij aan u verbonden mag zijn. En zijn vrouw zorgt voor haar man dag en nacht. Geef haar kracht. Leid hen. Vertroost hen met uw genade. Wil nog verder herstel geven aan zuster Ma van Driel. Heere, ondersteun haar verder. Er is vooruitgang. We danken u ervoor. Gedenk haar, Heere. Ze heeft zoveel voor ons als gemeente betekend. Wilt u haar nu nabij zijn? Ook andere zieken, hen die thuis meeluisteren, ondersteun en zegen hen. En wil in ons midden zijn met uw woord en geest. Gedenk uw kerk over het rond der aarde. Ondersteun de vervolgde kinderen Gods. Wees hen nabij in hun verdriet, in hun nood, in hun aanvechting, in hun pijn. Wanneer ze de boze probeert hen te intimideren, geeft u hen kracht. Maak hen sterk in u de Heere. En dat ze getuigen mogen, breid uw kerk uit, Heere. We horen ook van groei in andere landen, van de kerk. O Heere, geef dat het mag doorzetten. Bewaar uw kinderen. Laat er nog velen nog gered en gezaligd mogen worden door heel de wereld heen, tot eer en lof van uw heerlijke majesteit. En laat Israël ook tot bekering mogen komen. Heere, dat uw naam geëerd mag worden. Ook nu in ons midden in deze dienst. Maar gedenk ook onze overheid. En allen die in hoogheid zijn gezeten, geef hen wijsheid. Ontferm u over ons land en volk, over deze wereld waar we horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En wanneer wij denken er is vrede, vrede en geen gevaar, dan kan er van alles gebeuren. Heere, leid ons. En ontferm u over ons in de vergeving van onze zonden om Jezus wil. Amen. U krijgt gelegenheid de Heere te dienen met uw gaven. Zingen wij dan Psalm 92, de versen 7 en 8. 92, 7 en 8. Geliefde gemeente, de profeet Hosea heeft het volk opgeroepen tot waarachtige bekering. En dan laat de Heer ook zien wie hij voor zijn volk is. Hij is als de dauw. En zo stort de Heer ook zijn heilige geest, die als de dauw is in het leven van zijn kinderen. En dan bewerkt de Heere geestelijk leven in de stilte, in de nacht, in overvloed en steeds weer opnieuw stromen van levend water komen dan vanuit uw binnenste, die springen tot in het eeuwige leven. Dan zegt u, de Heere is goed. Hij alleen. En dan kunt u er niet meer over zwijgen. En dan spreekt u van hem. Want die liefde die drinkt en die brandt in u. Hij zo goed voor zo een als ik ben. U kunt het wonder niet op. En dan wilt u ervan over spreken. En u wilt er meer over horen. U wilt erover lezen. Want de Heere is zo goed. Kijk, daar is de dauw. Die verkwikt en verfrist en verlevendigt. Maar dan geeft de Heere nog zoveel meer. Want de Heere geeft genade voor genade. De Heere geeft meer. Het is niet alleen dat hij als de dauw voor zijn volk is. Maar er vloeit zoveel uit voort. En zo zien we het evangelie vertolkt hier in het Oude Testament. Wij denken soms het evangelie is alleen in het Nieuwe Testament. En soms wordt er ook een scheiding gemaakt tussen Nieuw en Oud Testament. Maar de apostel Paulus zegt tegen Timotheus dat hij aan moet houden in het lezen. In 1 Timotheus 4. En wat wil dat zeggen dan? Het lezen, dat is het Oude Testament. Want daarin ligt het evangelie, Timotheus. En wij zien ook vanmiddag een stukje evangelie. In beeldende taal. U ziet het voor u gebeuren. Het zijn gelijkenissen die de Heere geeft in het Oude Testament. Wat er gebeurt als Gods geest in een mensenleven komt en als de dauw gaat werken. Nou, wat gaat er dan gebeuren met Gods kinderen? Ja, in het Oude Testament nog, in de tijd der schaduwen. Toen werkte de geest ook al in het Nieuwe. Het is veel uitgebreider in het Nieuwe en krachtiger. Maar in het Oude ziet u het ook al. Wat gebeurt er dan? Nou, Hosea 14, hij zal bloeien als de lelie, vers 6. En Israël, dat is Gods volk, Gods kinderen, hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Zijn scheuten zullen zich uitspreiden. En zijn heerlijkheid zal zijn als van de olijfboom. Hij zal een reuk hebben als de Libanon. En eigenlijk zijn er vier zaken hier. Hij zal bloeien als de lelie, dat is het eerste. Hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon, zijn scheuten zullen zich uitspreiden. Dat noemen we het tweede. En zijn heerlijkheid zal zijn als van de olijfboom, dat is het derde. En het vierde, hij zal een reuk hebben als de Libanon. Wat een overvloed. Ziet u het? Zo veel, veel, veel en dan nog meer. Zegeningen. En Die zegeningen, die zijn tegenovergesteld aan wat de Heere eerst gedreigd heeft om het volk Israël te doen. Vanwege hun onbekeerlijkheid, vanwege hun hardheid. Dat zagen we vanmorgen ook al toen het over de dauw ging. Dat staat in tegenstelling tot de droogte die weer weggaat. Of de dauw, de droogte en de dorheid. Maar hetzelfde ziet u ook, die tegenstelling in onze tekst. Lelies, olijven. Maar hoofdstuk 10, vers 8. Daar spreekt de Heer over doorns en distels. Die zullen opkomen onder het volk. Omdat ze steeds maar de afgoden nalopen. En God hun rug toekeren. En in Hosea 9, vers 16, Efraïm is geslagen, hun liederwortel wortel is verdord, ze zullen geen vrucht voortbrengen. Dat is de vloek op een onbekeerlijk mens die de Heere vaarwel zegt en die zegt, ik kan het wel in de wereld gaan zoeken. O, het is zo tragisch, het is zo vreselijk, ze weten niet wat ze doen. Maar het volk dat God leert vrezen, het volk dat met hem de Heere leeft, dat is zo gezegend. Het zal zijn een lelie, een olijfboom, als de Libanon, een geur van de Libanon. Nou, eerst dan Israël zal bloeien als de lelie. Nou, een lelie, dat is een prachtige bloem, een witte bloem, rein en zuiver. En eens was de mens rein en zuiver. Toen was hij blank als een lelie, dat was in het paradijs. Maar toen is de mens bevuild en toen is die lelie die hij was, is verschrompeld. Toen was hij geen lust meer in Gods oog. Maar toen was hij een walging en een stank. Toen is hij verrot geworden. En zo was het met Israël ook toen Israël de afgoden diende. Maar in de weg van waarachtige bekering gaat de Heere zijn volk vernieuwen. Dan gebeuren er wonderen, dan worden verdorven mensen. Die worden weer als de lelie. Wat een heerlijk evangelie, wat een wonder. Wanneer u daar iets van kent in uw leven, dan kunt u er niet meer van zwijgen. Dan is dat het allermooiste, mijn leven, dat zo dor en droog was. En ik had geen uitzicht en geen hoop, ik had niets. En nu komt er bloei, als een lelie. Het wordt anders, het wordt iets doorstraalt uw leven, de Heere, daar wordt u op gericht. U was zwart, maar wit gemaakt. U bloeit als de witte lelie, dat durft u van uzelf dan nog niet te zeggen. Maar het is alles nieuw geworden in uw leven, u weet het. Wat gebeurt er dan? Nou, de rechtvaardiging. Gerechtvaardigd voor God, gewassen in het bloed van Christus. Het bloed van Christus is voor hen een volkomen betaling van al hun zonden. Een schuld kwijtgescholden, gewassen in de fontein van Christus bloed. En de gerechtigheid van Christus wordt hen toegerekend. Zijn heiligheid hen toegerekend. En zo zijn ze inderdaad voor Gods oog blank en rein als de lelie. Dat is niet hen. Dat is Christus op hen, over hen, die hen bedekt. Bekleed met de schoonheid van Christus. En dan vergelijkt de Heere zijn volk met een lelie. De lelie is weer terug. Maar er was geen mensenwerk bij aan te pas gekomen. Want de leliën, u weet het, ze arbeiden niet en ze spinnen niet. Ze wiegen zich in de schoonheid van Gods goedertierenheid, in de zonneschijn van Gods genade. En ze zien het zelf niet eens. Zo is met Gods kinderen ook. Als de Heer een nieuw begin in uw leven maakt, dan ziet u het zelf niet eens dat er vruchten voortkomen in uw leven. Maar anderen zien het wel. U kunt niet verborgen blijven. En dat is allemaal Christus werk. Hij is toch de schoonste onder de mensenkinderen. Hij was toch blank en schoon. Blank en schoon toen hij in de stilte van de eeuwigheid in de raad God zichzelf voor het borgwerk beschikbaar gesteld heeft. En schoon was hij toen hij in de volheid des tijds naar deze aarde kwam om zijn middelaarschap te vervullen. Schoon was hij, blank. En schoon toen hij zichzelf gaf aan het kruishout. Toen hij de toren Gods droeg. En schoon was hij toen hij opstond uit de doden. Rabboni, meester, mijn meester, zei Maria Magdalena. Schoon was hij toen hij naar de hemel opvoer met die zegenende handen. Schoon is hij nu aan de rechterhand van de Vader, gezeten daar in macht. En in zijn schoonheid wordt hij gezien door allen die hem leren lief krijgen. Die met God verzoend zijn in hun leven. En voor hen is hij de schoonste der mensenkinderen. Al wat aan hem is, is gans begeerlijk. En nou deelt hij die schoonheid uit aan zijn volk. En hij zegt, mijn duif, gij zijt lieflijk, mijn blanke duif. En hier in onze tekst een lelie. En dat wordt betekend en bezegeld ook aan het avondmaal. En daar laat de Heere de tekenen zien van zijn gerechtigheid. Dat de Heere geen zonde meer in hen ziet. Maar het is niet u, o kind van God. Het is Christus over u. Want u ziet nog zoveel ongerechtigheid in u. Dat geeft u pijn. Dat geeft u schrik. Soms en dan wordt u heen en weer geschud in uw leven. En soms dan denkt u, ben ik wel de zijne en is hij de mijne wel? Want ik zie zoveel kwaad in mijn leven en ik strijd er tegen, maar ik struikel steeds. En ik schiet tekort en dan brengt dat u op de knieën voor de Heer. En dan beleidt u dat u niet deugt voor hem, u schaamt zich voor de Heer. Maar het is voor zulk volk dat de Heer zijn tafel heeft ingesteld. Die ondanks al hun gebrek en vuil hem aankleven, want hij is voor hen de schoonste geworden. De schoonste onder de mensenkinderen. En hier bezegelt hij het aan zijn aangevochten volk, dat hij hun God is. Hun Heere. En dat zal hij straks ook bezegelen voor eeuwig bij hem volkomen verlost. Wanneer zijn kind volkomen zal bloeien zonder enig smet in de lange witte klederen te wandelen met de palmtakken in hun handen, wat weer een beeld is van de overwinning waar we nu niet verder op ingaan. Maar die blankheid komt, kind van God. U weet, het is er nog niet in uzelf, maar het komt wel. Houd moed. Hij zal bloeien als de lelie. Het is een belofte. Maar het is ook een roeping. Ook voor de gasten aan het avondmaal, een roeping om dat beeld van Christus af te spiegelen. Dat is het enigste wat werkelijk belangrijk is in uw leven, kind van God, dat u zijn beeld gaat afspiegelen. Daarom ook al gaat u door ziekte en moeite en nood en strijd heen. Als het nou deze uitwerking heeft, en dan mag u om bidden en smeken. Als het nou deze uitwerking heeft dat u zijn beeld meer gaat vertonen, dan is het het waard. Waar u ook doorheen gaat. En als hij u maar blijft dragen. Doe mij uw beeld afstralen. Maak mij uw beeld gelijk. Daar gaat het toch om. Want nu beleidt u dat u voor hem niet deugt. Zo gauw zijn er die zonden opvliegend of ongeduldig of eigenwijs of ontevreden of hebzuchtig. En ga maar door, lusten. En dan bent u weer besmet. En dan de Heere aanroepen. Ja, dat is uw roeping, Heere, maak mij uw beeld. Dat ik u mag kennen. De kracht van uw opstanding, vernieuwd te worden dagelijks naar zijn beeld. Heere, leid mij in uw waarheid. Heere, leer mij naar uw wil te handelen. Heere, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Schaaf de harde plekken eruit, Heere. Als ik maar mag bloeien als de lelie. En dan vraagt u het. Dat u als een licht mag zijn te midden van een krom en verdraaid geslacht. Niet dat u beter bent, het is alleen maar genade wat het verschil is tussen u en een ander. Het enige verschil is genade. Maar dan zegt u, Heer, u bent het zo waard, doe me dan door bloeien. Een licht zijn in een krom en een verdraaid geslacht, doe me dan als een lelie onder de doorn zijn. Dat ik zo uw liefste mag zijn. Dat is de lelie. Maar een lelie is ook toch vrij zwak, is het niet? Een ruwe windstoot en het kan maar knakken. Dus daarom zegt de schrift, nog een ander beeld wordt eraan toegevoegd. Israël zal bloeien als de lelie en hij zal zijn wortelen uitslaan als de Libanon. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Wortelen uitslaan als de Libanon. En zijn scheuten zullen zich uitspreiden. Je weet wat de Libanon is. Dat is nu een land, Libanon. En dat komt van bergen die daar zijn. De gebergte van Libanon. Maar wat betekent het dan? Als er staat vast zijn als de Libanon. Wat betekent dat dan? Wortelen uitslaan als de Libanon. Nou, op de Libanon waren niet alleen bergen. Maar die bergen waren bekleed met bossen. Grote bossen waren daar. Er waren geen kale bergen, er waren bedekt met grote cederbomen. En die cederbomen, dat was een teken van kracht en sterkte. Een ceder, die staat daar. En jaren later staat die er nog. En jaren daarna is hij nog. Sommige cederbomen kunnen heel oud worden. En dat is het beeld hier. Een cederboom staat vast op de Libanon. En die wortelen zijn uitgebreid en die scheuten uitgespreid. En er kunnen er winden komen en stormen loeien. Maar die cederbomen staan daar vast. En nu zijn Gods kinderen in zichzelf alleen maar zwakke rietjes. Een riet die door alle kanten opgebogen kunnen worden. In zichzelf hebben ze geen kracht. Maar de genade van God geeft hen kracht. Zodat ze stevig staan als een ceder. Dat ze niet omgevoerd worden met allerlei wind van leer. Omdat ze onderwezen zijn in de waarheid. Gods geest heeft hen doen smaken dat de Heere goed is. Bijzonder aan het avondmaal, dan kunt u die goedheid van de Heere smaken. En u ziet dat hij uw sterkte en uw rots is. En dan leidt de Heer u aan het avondmaal terug naar zijn raad. Daar ligt het vast. Uw vastheid ligt in de raad Gods. In het eeuwig besluit van God. Dat u vaststaat in de Heere, dat hij voor u de dood is ingegaan. Dat hij, de drieënige God van eeuwigheid, u uitverkoren heeft. U, kind van God, die daar aan het avondmaal mag zijn of waar u ook bent. Dat u van eeuwigheid uitverkoren bent. En dat in de tijd, die vastheid van het uitverkoren zijn in Christus uitgewerkt wordt in uw leven. En dat u op aarde vast zult staan in de kracht van de Heilige Geest. En u kan Gods kind wel vallen, maar niet uitvallen. En die cederboom, die kan wel heen en weer schudden. En die kan heen en weer buigen en het kan kraken. Maar het wordt nooit ontworteld. Maar het ligt verankerd. In de raad van God, omdat hij uw kind van God lief heeft, met een eeuwige liefde. En dat bezegelt hij aan het avondmaal. Maar hier ook zien we een hoge roeping. Want wanneer u aan de tafel was, dan hebt u ook de roeping om uw vastheid te zoeken en te vinden in de Heere. En dan moet u er ook voor waken dat u niet met allerlei wind van leer omgevoerd wordt. En daarom hebt u ook de Heere te zoeken, onderwezen te worden dagelijks in zijn woord, in de binnenkamer. Dat is toch het belangrijkste voor u, het hart van uw bestaan, waar heel uw leven omheen draait, om dat hart. De binnenkamer, daar wordt u onderwezen, daar wordt u vertroost, daar wordt u versterkt. Daar vinden de overwinningen plaats door de worstelingen waar u doorheen gaat. Daar legt u uw kinderen voor de troon van God neer, in de binnenkamer. En dat is uw roeping. En daar onderwijst de Heere zijn volk in de vastheid. Daar wordt u, leert u de scheuten te zullen uitspreiden. Vast. En dat is heel nuchter. Dat is niets overgeestelijks. Dat is niets per se hoogbevindelijks. Nee, het is nuchter. Het is een zaak van zelfdiscipline. Niet zeggen, ja, ik heb geen zin en ik voel me niet zo warm. En nee, als ik niet ga eten, aan het eind van de dag voel ik me helemaal niet goed. En heb ik maagkrampen, kan ik mijn werk niet doen. Ik moet eten, daar maak ik tijd voor. En zo hebt u, kind van God, ook vast te staan. Dus de binnenkamer in. En dan moet u zelf maar een tijd zoeken waarin dat kan. En daar de vastheid zoeken en vinden. En zoeken dicht bij hem te leven. En maar kloppen en maar bedelen. En de lege vaten uit uw leven hem maar voorleggen. En zomaar bedelen. En daar ziet u waard in het bloed van Christus. Daar opent hij de ogen voor zijn woord. En daar laat hij u dieper en vaster wortelen in de Heere. Ja, dat is noodzaak, want gemeente van nature geldt het voor ons allemaal dat we eigenlijk onszelf maar heel wat vinden. We hebben ons eigen kunnen en ons intellect en ons werkkracht en onze handigheid en onze, ja, ook onze eigen gerechtigheid. En zelfs kunnen we ook nog in onze dwaasheid zeggen, nou, ik ben aan het avondmaal geweest en ja, daarom ben ik toch wel een beetje beter dan een ander. Maar dan zijn we weer helemaal verkeerd bezig. Want de vastheid ligt niet in ons. Het ligt in de Heere. Het avondmaal, dat is voor hen die zwak zijn. Die van zichzelf moeten zeggen dat ze helemaal niet sterk zijn. En daarom zoekt u sterkte in de Heere. Daarom zoekt u ook het leven in de Heere. Want u zegt niet, nou, ik heb het leven. Nee, u ziet de dood in uw werken. U ligt er middenin. U zoekt hem. En dan, juist, er zit een tegenstelling, een contrast in. U bent helemaal niet sterk. En als u iets van oefeningen van de Heere kent, dan weet u dat ook. En daarom zoekt u de vastheid in de Heere. Maar als u nou die vastheid niet bij hem zoekt, en wanneer u nou steunt op uw avondmaalsgang, en eigenlijk, ja, zoekt u de Heer eigenlijk niet zoveel. Ja, aan tafel bidden we natuurlijk met de kinderen, dat doen we. We zijn christelijke mensen, we lezen aan de tafel en dat moeten we doen, daar moeten we tijd voor nemen. Elke maaltijd niet snel afraffelen, omdat ik het dan maar overslaan, nee. Dagelijks, bij elke maaltijd, dat hoort. Want we eten en drinken ook voor de Heere. Alles wat gij doet, doet het aan de Heere. En daarom lezen we, daarom bidden we, ook bij het eten. Maar u weet ook wel, dan is de aandacht er vaak maar half bij. Want er zijn zoveel dingen die u bezighouden. En als dat het enige is, ja, dan schiet u toch tekort. Dan zoekt u toch niet de vastheid in de Heere. En we zijn zulke gecompliceerde mensen. We kunnen nog zeggen dat we zondaren zijn en dat we aan het avondmaal kunnen, omdat de Heere Jezus onze zonden vergeven heeft. En dat geloven we en dat zeggen we allemaal, terwijl we aan de andere kant nog net zo eigenlijk hoogmoedig zijn. Ja, ook iemand die aan het avondmaal komt. Die zichzelf toch een beetje beter vindt. Dat kan. Of niet soms. Dat u zichzelf een beetje beter voelt dan een ander. Maar wat nou nodig is, ook voor een avondmaalganger, is dat de grond onder zijn voeten vandaan gaat. Dat hij geen vastheid in zichzelf heeft. Maar de vastheid alleen in de Heere vindt, in Christus Jezus, in hem ligt vastheid. We zouden er meer over kunnen zeggen, maar we gaan door. Want er is nog een beeld. Het eerste beeld, de lelie. Het tweede beeld noemen we maar de ceder op de Libanon. En het derde beeld is dan de olijfboom. De tekst zegt, en zijn heerlijkheid zal zijn als van de olijfboom. Nou, de olijfboom, ja, die kennen wij niet, hè. Jongens en meisjes, jullie kennen die olijfboom niet, vind je maar een beetje vreemd. En ja, we kopen wel eens olijven in de winkel. Maar de olijfboom, voor ons onbekend, is een is een prachtige boom. De vrucht van de olijfboom is echt zeer goed. Het is zo'n weldaad, daar kunt u wel 100 dingen mee doen. Met de olijven. Dat is zo'n zegen. De heerlijkheid, ja, als van de olijfboom. Om een beeld te gebruiken. Want de olijfbonen waren olijven, dat kon u eten. Dat is heel gezond. En de olie van de olijfboom, dat was heel goed. Dat kon u gebruiken bij het bereiden van voedsel. U kon het gebruiken voor verlichting met olielampjes. Dat deed men in Israël, daar hadden ze geen kaarsen. Olielampjes. Dat olijfolie werd ook gebruikt als een geneesmiddel. Het werd ook gebruikt om het lichaam in te zalven, om wonden te verzachten. Het was heerlijk om te eten. De olijfboom, dat was heerlijk en dat wordt nu gebruikt als een beeld van hoe Gods kinderen zullen zijn. En dat heeft de Heer ook zelf bepaald, dat zijn volk vrucht zal voortbrengen. Denk maar Johannes 15, vers 16. Ik heb u gesteld dat ge zoudt heen gaan en vrucht dragen en dat u vrucht blijven. En nou zijn die vruchten van verschillende aard. Het kan vruchten zijn in ja, de dienst der barmhartigheid, dat u bewogen bent met anderen in nood en dat u voor hen wil zorgen en helpen en uitkomst geven, ja, in concrete nood en barmhartigheid betonen. Maar er kunnen ook vruchten zijn dat u getuigt van Gods goedertierenheid en dat u wil spreken over wie de Heere is en over zijn liefde. En dan is ook de vrucht van de Heilige Geest, dat kunnen we natuurlijk er ook bij betrekken, van liefde en geloof en blijdschap en ootmoed. Dat zijn heerlijke, noodzakelijke vruchten. Want er zijn zoveel vruchten. De Heer heeft genade voor genade. Dat Gods Geest zijn wetten in uw hart gaat schrijven. Maar wees er wel bewust van wat de Heer Jezus zegt in Johannes 15, vers 5. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Nog een keer. Die in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt gij niets doen. Want die vruchten zijn niet door u. De Heere zorgt ervoor dat die vruchten voortkomen. En hoe is het nou in uw leven? U bent aan het avondmaal gegaan. Waar is nou de vrucht in uw en mijn leven? Is er een verbrokenheid over de zonde in ons leven? Is er een hartelijk begeert om met Christus te leven, een verlangen om Christus te leren kennen? Is er ook meer en meer te leren kennen, is er de vrucht van de geest in ons hart? Spreekt u over de goedheid van de Heere? Bent u bewogen met anderen in hun nood? Of is het eigenlijk maar wat ver weg bij u vandaan? Dat u eigenlijk nooit spreekt over wie de Heere is. En dat u geen levende brief van Christus bent. En dat u niet echt bewogen bent met anderen in nood. En dat er geen ootmoed is. Ja, er luistert nou hier. Want aan het avondmaal te gaan betekent niet dat u behouden bent. Het is niet een examen of een station wat u passeert en dan hoort u bij een bepaalde bovenste laag. Zo is het helemaal niet. De Heer Jezus zegt, ze hebben gegeten in mijn tegenwoordigheid, maar ik ken u niet. En er zijn ook hen die niet aan het avondmaal komen. Die toch een nabij leven met de Heere kennen. Want het feit ligt er dat voor hen die geen vrucht dragen, ja, ze zijn niet in Christus, ze zijn nog dor. Voor hen is het avondmaal niet. En dat is nou zo moeilijk, hè? Om in uw eigen leven te zien de vruchten, u worstelt ermee. U die ook mee bezig bent geweest, u die altijd tegen een avondmaal zondag opziet en u vraagt u zich af, is het voor u of niet? En u kijkt naar uw leven en u zegt, er zijn geen vruchten. Ik spreek niet zoals anderen spreken. Ik getuig niet zoals anderen. En ik heb niet meegemaakt hoe de Heer overkwam met zoveel liefde in mijn hart, dat mijn ziel versmolt en u hebt anderen erover horen spreken. En daar hebt u echt wel respect voor en u dacht echt, dat is echt wel oprecht. Nou, dat heb ik niet en als ik dat moet hebben, dan heb ik niet. En ik lig er buiten en ik lig er steeds buiten en ik blijf er buiten. Geen vrucht. En dan wordt het u gezegd, zie op de Heere die als de dauw zal zijn, dat probeert u heus wel. En u hebt een binnenkamer en u maakt er werk van, maar het is. Waar u naar verlangt en naar wacht, dat is er niet. Maar de Heere zal de vruchten kweken. En wat zijn dan die vruchten? Daar spreekt de Heere ook van. Vruchten. De Heere zegt in Matthäus 5, daar kent u die heerlijke verzen. Zalig zij die treuren. Treuren? Ja. Wat wordt dat bedoeld? Dat is een vrucht. Treuren, ja. Een vrucht van het ontdekkend licht van Gods geest. Die treuren omdat ze niet zijn wie ze moeten zijn. Het is een last. Het is het ergste in hun leven. En daar treuren ze over. Het is een andere vrucht. Ze dorsten. Dorsten naar de gerechtigheid. De Heer Jezus zegt, die zijn zalig. Die aan zijn voeten liggen, opzien naar hem, dorsten naar het water des levens. En dan zegt de Heer ook, zalig de armen. Ik heb niks, Heere. Mijn ziel dorst naar u. Ik weet het, u bent het. U bent het, dat weet ik. Hoe weet u dat? Ja, dat weet u uit zijn woord. Nee, niet alleen uit zijn woord. Als u dorst naar hem, als u verlangt naar hem, dat komt omdat de Heere druppelen van zijn liefde in uw hart gelegd heeft. Daarom dorst u. U wilt geen ander water hebben, maar dit water. Nou, hoe moet u dan? Blijft in mij. Die in mij blijft. En ik in hem. Die zal veel vrucht dragen. Gaat u dan maar met al uw raadselen tot de Heere in de binnenkamer. En gaat van hem maar vragen. Heere, leid mij in uw waarheid. Zoek die gemeenschap met hem. Hij komt. Hij geeft licht. Hij geeft overtuigingen. En u die van uzelf zegt, ja, maar ik sta er echt buiten, roept hem aan. U roept niet tevergeefs. Ja, zoek hem die als de dauw zal zijn. U zult niet tevergeefs hem vragen. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijpt moed. Uw hart zal vrolijk leven. Ja, het is vaker gezegd, geciteerd, maar het is waar. De olijfboom brengt vrucht voor. Maar de olijfboom is iets anders mee. Het is ook een altijd groenende boom. Hij laat zijn bladeren niet vallen. Ook in tijden van druk blijft die boom groen. En dat is de werkelijkheid in het leven van Gods kinderen. Ze blijven groen en fris. Zelfs tot in de ouderdom. Vet en groen, om te verkondigen dat de Heere recht is. En in hem is geen onrecht. Wat een zegen, ook wanneer u oud bent. Maar dat er de sprankeling mag zijn. Van geloofsleven. Maar we gaan verder. Want ten vierde zegt onze tekst ook, hij zal een reuk hebben als de Libanon. Een reuk als de Libanon, weer de Libanon. Nou, dan kunt u inderdaad denken aan al die ceders. Als u door een dennenbos loopt in het vroege voorjaar. Wat een heerlijke geur kan dat zijn. Maar dan mogen we denken ook aan die bergweiden op de Libanon. Waar er zoveel bloemen bloeiden in het voorjaar. En klaarblijkelijk, ja, wij zijn daar niet zo mee bekend. Maar dan is er van de geur van de Libanon. De geur, die liefelijke geur die zich verspreidt. En de wind voert die heerlijke frisse geur mee. Op afstand kon men het nog ruiken. De geur van de Libanon. Hij zal een reuk hebben als de Libanon. En dat is niet het werk van die bloemen zelf, dat is Gods genade. Dat is ook in het geestelijke leven zo. Gods kinderen die verspreiden die geur niet vanwege zichzelf, dat ze zichzelf er nou toe gaan zetten. Nee, dat is de geur van Christus die verspreid wordt. En dat bij u opgemerkt wordt. En er mag ook het gebed zijn. Heere, ook na het avondmaalsgang. Heere, maak mij dat ik een lieflijk, een goede reuk van Christus mag zijn. Bij mijn kinderen, bij mijn kleinkinderen, bij mijn familie, bij mijn vrienden, in de gemeente of op het werk. Laat ik toch een goede reuk van u mogen zijn. Want u ziet nog zoveel gebrek in uzelf. En misschien dat u niet aan het avondmaal gegaan bent, maar dat u toch een goede geur van Christus verspreidt. Maar u zag zoveel gebrek in u. Maar u weet ook, de liefde van Christus dringt me. En u zegt u, ja, had ik misschien toch moeten gaan. Maar ga dan maar de binnenkamer in. Hij heeft persoonlijke zielenonderhandelingen. Met mensen, kinderen. En vraag dan maar om een goede reuk van Christus te mogen zijn. Vraag dan maar om te mogen zijn als de lelie, te mogen zijn als de ceder, te mogen zijn als de olijfboom, om een goede geur van Christus te mogen zijn. En vraag dan maar om licht en genade, om ook zijn naam te belijden aan de tafel. En nu, gemeente, voor ons allen, wie we ook zijn, verspreid u een geur van Christus. Kunnen ze aan u zien dat de Heere God u lief is, of is het allemaal maar schijn? Allemaal maar schijn. Veel mensen hebben geen reuk van Christus. En helaas zijn daar ook kerkmensen bij. Soms te vrezen veel kerkmensen die geen geur van Christus verspreiden. Maar in plaats daarvan laten ze een pestwalm van zonde. En de geur van de dood ruiken. Onaangenaam voor hun omgeving. Geen licht. Verspreiden ze. Geen zelfverloochening. Geen geduld. geen liefde. Ze leven voor zichzelf. Wat kunnen anderen van uw leven zien? Wat zouden ze van u en van mij zeggen? Een geur van Christus of stank van zelfliefde? Brengt u een verrotte geur voort? Hardheid en onverschilligheid. Dat kan toch niet? U ligt onder Gods toren. Maar het kan zijn dat alles in uw leven heel netjes is. Maar dat u lauw bent. Dat u in de kerk komt, maar dat u eigenlijk koud bent. Dan hebt u ook geen geur van Christus. Dan kent u hem niet. En dan is de Heere voor u niet als de dauw. En u bloeit niet als de lelie. En u staat niet vast als een ceder. En u hebt geen vrucht als de olijfboom. Hoe vreselijk is dan uw situatie? Dan wordt u straks eeuwig uitgeworpen. Het is een werkelijkheid. Want straks is het over. Straks gaan uw krachten weg in dit leven. En als u geen vruchten gedragen hebt, dan wordt u uitgerukt. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, die wordt afgehaald en wordt in het vuur geworpen. Het is een ernstige zaak. Het is een lieflijke zaak hier in de kerk. Het liefste wat er is, maar het is ook een ernstige zaak. Het is ook het ernstigste wat er is. Vruchten dragen. Het is noodzakelijk. En nog is het het heden der genade. Nog is de Heere bereid om uw leven te verkwikken als met de dauw. En de weg daartoe is bekering. Om in gemeenschap met Christus te leven. Hem te zoeken. Hem na te lopen, ook al voelt u hem niet. Hem aan te hangen, ook al ziet u hem niet. Daar is het hart van alles. U in hem en hij in u. Als die gemeenschap er is, dan komt het goed. Als de gemeenschap er niet is, dan is het te kort. Dan is het te kort. Daar is het hart. Als de gemeenschap er niet is, dan ligt u verloren. O, smeek dan de Heer om zijn genade. En verootmoedig u. Beleid uw tekort en uw zonden. Ook het verknoeien van genadetijd. En smeek hem dat hij als een verkwikkende dauw over uw leven mag komen. Dat uw hart vernieuwd mag worden. Dat u vrucht mag voortbrengen voor hem. Want deze God verandert nog steeds dorre wildernissen in een bloeiende tuin. Amen. Zingen we Psalm 52, vers 6 en 7. zullen we danken en bidden. Het past ons onszelf voor u te verootmoedigen, nadat wij uw heilig woord hebben mogen overdenken, dat heerlijk evangelie wat tot ons kwam vanuit de profetieën van Hosea. Heere, ge zijt een heerlijk God die een heerlijk werk doet op de aarde, in het leven, in de levens van mensen, kinderen. En we willen u aanbidden en danken voor uw grote genade. En wij willen u bidden of u ons allen daar deelgenoot van wil laten zijn. Ja, Heere, allen. Want bij u is geen verhindering om wonderen te doen. Bij jonge mensen die op de galerij zitten. Bij ouderen die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Bij vaders en moeders. Bij jonge mensen. Heere, wilt u werken? Ons laten zien wie wij zijn. Wilt u op huisbezoek bij ons komen, op zielenbezoek bij ons komen, en laat eigen gerechtigheid in stukken mogen vallen, en laat een armen en kleinen tot u getrokken mogen worden, en laat uw genade verheerlijkt mogen zijn. Heere, weest u de naprediker. Ga met ons in deze week. Heere, wilt u in uw genade de tekorten vergeven van uw dienaar in het spreken en preken. Wil ons allen aanzien in genade. Leid ons in uw waarheid. Om Christus wil. Amen. Zingen wij Psalm 84, het zesde vers. Thank you. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.